Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij BNR's Big Five van het coronaslagveld. En dan heb ik het niet over het aantal besmettingen, IC-opnames en overledenen, waar we het elke dag over hebben. Want los van dit drama komt er op de langere termijn nog veel meer ellende op ons af. Ik noem even wat zaken. Armoede, eenzaamheid, depressie, geweld, scheidingen, jongeren zonder uitzicht of kwalitatief goed onderwijs, ondernemers die alles kwijtraken. En daarom deze week, wat voor slagveld richt corona aan op de lange termijn in onze samenleving? En wat moeten we nu doen om dat te voorkomen. Deze week trap ik af met de invloedrijkste Nederlander, kroonlid van de SER en directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, Kim Putters. Van harte welkom, fijn dat je er bent.
Goedemorgen.
Ik vraag me dan wel eens af, voel je als invloedrijkste Nederlander wel eens machteloos?
Ja, nou, in deze periode iedere dag wel een beetje. En ja, je probeert te doen wat je kunt om te helpen, oplossingen aan te dragen. Maar het is soms wel een beetje een machteloos gevoel.
Ja. Bij welke aspecten voel jij je machteloos?
Nou, wat ik echt vreselijk vind om te zien is dat de eenzaamheid onder ouderen toeneemt. En dat er heel veel alleenstaande ouderen zijn die niet iemand om zich heen hebben. En ja, dus echt wel steeds meer geïsoleerd raken. Het perspectief van jongeren. Je wilt toch dat jongeren ook toekomst zien, een opleiding kunnen gaan volgen en zien dat ze daar iets mee kunnen in de samenleving. En als ik het helemaal op mijn eigen situatie betrek, dan vind ik het heel erg ingewikkeld dat ik steeds minder contact, gewoonweg met onze eigen onderzoekers en onze medewerkers bij het Sociaal en Cultureel Planbureau heb. We proberen online zoveel mogelijk contact te houden. Maar ja, dat praatje op de gang, bij het koffieapparaat, weten dat iemand zich misschien niet zo lekker voelt, dat zit er allemaal niet meer zo in. En daar voel ik me persoonlijk soms heel machteloos bij.
Ik merk ook aan iedereen dat die tweede golf gewoon veel en veel moeilijker is. Hè. Die eerste golf werden we toch overvallen. Het was een soort van spannend, wat gaat gebeuren? Gaat de wereld misschien allemaal veranderen in positieve zin? Vind jij die tweede golf ook lastiger nu als het gaat hoe je dat met je mensen doet?
Ja, ik vind het na de zomer zwaarder. En ik denk dat dat komt omdat we toch allemaal hoopten dat na de zomer het er weer wat beter uit zou zien en dat we het wat meer onder controle hadden en toch niet opnieuw zo'n grote uitbraak van besmettingen hoopten te zien. En dat zien we nu wel. Dus we moeten opnieuw terug in beperkingen, minder vrijheid, meer thuis zitten. En dat valt heel zwaar. En daar moeten we wel een les uit trekken, denk ik. Want het is heel goed mogelijk dat dit nog een paar keer zou kunnen gaan gebeuren. Ook als zometeen de besmettingen weer afnemen. En als we iedere keer weer terug moeten in minder vrijheid en minder beperkingen, dan wordt het ook steeds zwaarder. Dus we zullen toch een manier moeten vinden, zolang dat coronavirus onder ons is, om daar mee te leven en niet iedere keer zo'n terugval te ervaren. Maar dat is heel erg lastig, ja.
We hebben natuurlijk die tweede lockdown, die hangt steeds boven de markt, om het zomaar te zeggen. En ik weet dat eerder de SER Denktank daarover heeft gezegd, onder leiding van Mariette Hamer, maar jij denkt daar ook in mee. We moeten alles doen om zo'n tweede lockdown te voorkomen, want als we daarin gaan, dan is het niet meer te overzien.
Ja, de consequentie daarvan is dat natuurlijk heel veel opnieuw stil komt te liggen. Dat ligt het nu al, maar goed, een groot aantal bedrijven kunnen nog werkzaamheden voortzetten. Er gebeuren nog dingen in het onderwijs. In de verpleeghuizen kunnen we nog op bezoek bij onze ouderen. Als dat allemaal opnieuw niet meer zou kunnen, ja, dan komt er wel heel veel van ons maatschappelijk en economisch leven opnieuw stil te liggen. Bedrijven die net een beetje weer eruit aan het komen waren en die dan toch weer opnieuw stil liggen, ja, dat is moeilijk te overzien wat daar dan allemaal de consequenties van zijn. Dus ja, als je het kunt voorkomen door goede afspraken, door goede regels met elkaar na te leven, dan is dat natuurlijk altijd beter.
Ja, en natuurlijk moeten we het onderzoek allemaal nog doen wat er op ons af gaat komen. Maar als jij gewoon, want het Sociaal Cultureel Planbureau, die kan die thermometer in de samenleving steken van hoe gaat het op het moment dat die tweede lockdown er toch gaat komen, wat staat er dan op het spel voor de samenleving?
Nou, ik kan het heel goed schetsen. Sommigen waren daarover verbaasd toen wij vlak na de zomer toch uit ons onderzoek melden dat heel veel mensen aangaven het nog wel oké te hebben. En er eigenlijk tot op heden wel redelijk doorgekomen te zijn. Dat betekent niet dat we geen last van hebben van de beperkingen die ons opgelegd worden, maar dat we ons vooral zorgen maken over de echt kwetsbare mensen. De ouderen, de mensen met beperkingen. En dat we toch nog wel hoop hadden van nou, hier komen we wel doorheen. Maar onder de radar speelt natuurlijk bij heel veel mensen meer eenzaamheid. En speelt bij heel veel mensen dat ze geen contact meer hebben misschien met hun vrienden of niet meer bij hun ouders op bezoek kunnen. En als dat heel lang onder de radar, noem ik het maar, doorcijpelt, dan gaat dat aan ons knagen. En dan worden we toch iets somberder en dan zien we de toekomst toch iets minder positief tegemoet. En dat kan zeker natuurlijk bij een tweede lockdown een sterker gevoel van somberheid aan heel veel mensen geven. Om maar een voorbeeld te geven. Dus ik maak me zorgen over eenzaamheid, psychische druk, somberheid en het toekomstperspectief wat mensen dan nog zien.
Ja. En dan zit jij natuurlijk ook bij de overleggen met onze premier bij het Catshuis, waar gesproken wordt. Afgelopen vrijdag was er ook groot nieuws van Putters en, en Bruls schuiven aan bij het kabinet. Volgens mij gebeurt dat altijd, toch?
Ja, dat was eigenlijk niet zo'n groot nieuws. Er is een ministeriële commissie COVID, zoals dat heet. En daarin zit wel een heel groot deel van het kabinet. Maar daar zit ik als directeur van het SCP, net als mijn collega van het CPB en PBL, Planbureau voor de Leefomgeving. Wij zitten daar als planbureau-directeuren altijd bij om advies te geven aan het kabinet, om onze kennis te delen. En sinds een tijdje zit daar ook de voorzitter van het Veiligheidsberaad, de heer Bruls, bij, om zoveel mogelijk kennis tegelijkertijd aan tafel te hebben. En het was eerlijk gezegd gewoon toeval en logistiek dat afgelopen vrijdagochtend die ministeriële commissie voorafgaand aan de ministerraad plaatsvond.
Mooi hoe dat nieuws dan gaat rollen. Toch was het wel een bijzonder momentum, hè, want we zitten nu gewoon in een hele spannende fase. Hoe ga jij dan zo'n overleg in? Met wat in de zak? Welke boodschap wil jij dan echt meteen op tafel hebben?
Nou, de boodschap die ik heel consequent heb is dat de maatschappelijke gevolgen van deze crisis in beeld moeten blijven. En dan heb ik het dus niet alleen maar over dat er economische recessie is en aankomt. Ik heb het ook niet alleen maar over de besmettingen, maar vooral over wat dit op langere termijn doet met mensen. Dus bijvoorbeeld die emotionele eenzaamheid van ouderen die langzaam maar zeker verdubbeld is en groter wordt. Dat is een heel ernstig probleem voor een hele grote groep ouderen in onze samenleving. Maatschappelijke gevolgen betekent ook dat jongeren die geen contacten meer hebben met anderen, of in ieder geval niet fysiek contacten meer hebben met anderen, dat die ook stress ervaren en psychische druk ervaren. Hun stageplekken zijn er vaak niet meer. Ze zijn hun baantje in de horeca kwijtgeraakt. Ze ontmoeten geen medestudenten en krijgen alleen nog online onderwijs. Het maatschappelijke gevolg daarvan is dat zij in hun ontwikkeling toch beperkt worden. Nou, en die gevolgen van deze crisis, die probeer ik steeds op tafel te leggen en ook mee te denken over wat dan mogelijke oplossingen kunnen zijn of hoe je die ouderen en de jongeren dan toch kunt helpen.
The Big Five. Diana Matroos.
Deze week praat ik met vijf kopstukken die de lange termijn gevolgen van corona overzien, of in ieder geval ook willen agenderen. Mijn gast vandaag is Kim Putters. Hij is directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau. Je gaf al eventjes aan hoe jij dan zo'n vergadering ingaat, waarbij je zegt, volgens mij eenzaamheid onder ouderen is het allergrootste probleem, mag ik dat zo zeggen?
Nou ja, het is natuurlijk een beetje vanuit welke groep mensen je kijkt. Maar ik vind eenzaamheid, die is wel echt verdubbeld in de afgelopen maanden. Dus even qua getallen. We hebben 1,2 miljoen 75-plussers in ons land. En daarvan is ongeveer 340.000, 350.000 mensen geven aan dat zij echt een stuk eenzamer zijn geworden. En dat betekent niet zozeer alleen maar dat je weinig mensen ziet, maar het gaat om emotionele eenzaamheid. En dat betekent dat jouw betekenisvolle contacten er niet meer zijn. Dus bijvoorbeeld dat je je kleinkinderen niet meer kunt zien of kunnen knuffelen, dat je niet meer met je beste vriendin kunt gaan bridgen, dat je het goede gesprek niet meer hebt. Nou, dat is natuurlijk, die eenzaamheid is voor die groep wel heel ernstig, ja.
Ja, en dat schets je eigenlijk ook bij jongeren, maar dan op een andere manier. Hè. Jongeren worden af en toe een beetje weggezet van wat vervelend dat ze zich niet aan maatregelen houden, maar
nou ja, ook jongeren voelen zich wel eenzamer, maar wat wij afgelopen zomer zagen, maar goed, in de zomerperiode waren er natuurlijk wat versoepelingen van maatregelen, was dat veel jongeren wel aangaven van, nou ja, wij zijn al heel erg gewend om digitaal contact te hebben en op allerlei andere manieren dan per se elkaar te ontmoeten, toch contacten te hebben. Alleen bij de jongeren was de stress en de druk van het verlies van inkomen, baantjes en stageplekken en het niet op een goede manier kunnen beginnen aan je opleiding, dat bezorgde hen heel veel problemen. Dus je ziet dat vanuit iedere groep in de samenleving staat er wel een ander vraagstuk bovenaan, zou je kunnen zeggen.
En dat heb je dus echt dan weer geagendeerd. En ik neem aan dat je dat dus steeds ook doet.
Ja, wat ik doe, dat is misschien wel goed om te zeggen. Ik probeer de laatste cijfers mee te nemen.
Ja.
Want wij hebben heel veel gegevens over hoe het met mensen gaat op deze aspecten. Maar wat ook belangrijk is om te zeggen, is dat dat geen dagkoersen zijn. Dus we zien iedere dag de aantallen besmettingen en IC-opnames voorbij komen. Dat kun je per dag meten. Maar zoiets als eenzaamheid meet je natuurlijk niet per dag. Dus je ziet dat dit sluimen door. En op een gegeven moment kunnen wij weer rapporteren dat na een aantal maanden daar weer een verandering in is opgetreden. Dus ik neem cijfers mee. Dat zijn niet altijd de cijfers van vandaag. Maar wat ik ook met me meeneem, is dat al onze onderzoekers bij het SCP hier al jarenlang onderzoek naar doen. En dat zij ook weten hoe dat werkt bij mensen. En wat belangrijke invloedende factoren noemen we dat dan. Dus hoe belangrijk sociale netwerken zijn. Of je nog eens contact met je docent kunt hebben. Dus ik probeer ook advies te geven op wat kan helpen om eenzaamheid of stress te voorkomen.
En word je dan een beetje gehoord? Want eigenlijk zeg je van, we zijn nu heel erg gericht op de gezondheidscrisis en de economische crisis krijgt ook steeds meer ruimte aan de tafel. Maar vergeet die sociale crisis even niet.
Nou kijk, het mag duidelijk zijn dat ik vind dat het nog zwaarder op tafel mag liggen. En daar doe ik mijn best voor. Maar er wordt wel degelijk naar geluisterd. Maar het is natuurlijk wel logisch dat op het moment dat de besmettingen zoals nu zo ontzettend toenemen, dat ook alles op alles gezet wordt om slachtoffers te voorkomen. Maar ik vind ook dat regeren vooruitzien is. Dus je moet het aantal slachtoffers beperken, maar tegelijkertijd iets proberen te doen om die eenzaamheid, die stress en die andere sociale gevolgen tegen te gaan.
En gebeurt dat dan voldoende? Want we hebben natuurlijk wel de koning in de troonrede horen zeggen, of eerder in zijn toespraak moet ik zeggen, over het eenzaamheidsvirus waar hij over gesproken heeft. Ja, merken we nou voldoende dat tussen de oren zit bij het kabinet?
Het zit wel. Het is niet alleen het kabinet, want ik zeg wel eens, het virus is niet van de overheid. Het virus overkomt ons allemaal, dus we zijn allemaal aan zet. En het kabinet luistert naar wat ik te zeggen heb, maar ik denk dat je in de samenleving ook heel veel creatieve manieren ziet om hiermee om te gaan. Bijvoorbeeld hoe verpleeghuizen met mantelzorgers en familie nadenken over hoe je toch bezoek mogelijk kunt maken als de beperkingen strenger worden. Dat is heel mooi om te zien. Het kabinet kan ervoor zorgen om mantelzorgers ook beschermend materiaal te geven op het moment dat die besmettingen weer toenemen.
Ja, want mantelzorg is een groot gat wat nu valt, hè? Dat is een gigantisch aantal.
Ik heb ook dit in de afgelopen weken nog maar eens stevig onder de aandacht gebracht. En ik weet niet of mensen dat weten, maar we hebben in ons land bijna 5 miljoen mensen die in meer of mindere mate mantelzorg verlenen. En sommige mensen doen dat een uurtje of 2 uur per week, maar een heel groot deel van deze groep doet dat meer dan 8 uur per week gedurende een hele lange periode. Als dat niet meer kan, dan is niet alleen degene die die zorg ontvangt de klos, maar ook degene die die zorg geeft. Want dat doe je vaak voor je familie, uit zorgzaamheid, uit liefde en om ervoor te zorgen dat het goed met ze gaat. Dus als je op de een of andere manier kunt bereiken met voldoende beschermend materiaal, met goede bezoekregelingen in verpleeghuizen, dat dat mogelijk blijft, dan heb je zoveel gewonnen in termen van sociaal contact en het bestrijden van eenzaamheid. Dat is echt de moeite waard.
Nou zeg jij van, er wordt wel naar mij geluisterd. Hè, en we worden gehoord als het gaat
moet je ook
om dit probleem.
Natuurlijk, hè, dus dat,
ik zit toch een beetje van, kijk, als ik dan gewoon kijk wat er naar buiten komt en als ik gewoon kijk naar de samenstelling van het OMT. Ik heb weer even die lijst zitten bekijken. Daar zitten alleen maar medische experts in en virologen.
Kijk,
wordt er dan echt wel geluisterd dat dit een.
Want ik ben wel blij met die vraag eigenlijk, omdat dat is een steeds terugkerende discussie. Kijk, zoals ik er naar kijk, moet een kabinet dat moet regeren zoveel mogelijk adviezen om zich heen te verzamelen uit zoveel mogelijk hoeken en daar een goede afweging in maken. Nou wil het gewoon zo dat de planbureaudirecteuren, waar ik er één van ben, altijd al aan tafel zitten. Dus ik praat iedere week mee, meerdere keren per week. Sinds de crisis is daar ook advisering uit het OMT bijgekomen. En dat is natuurlijk niet onbelangrijk, want het bestrijden van die epidemie staat wel erg bovenaan. Maar wij zijn niet gestopt met adviseren. En het kabinet is niet gestopt om die adviezen bij elkaar te leggen. Kijk, het is natuurlijk wel zo dat ik leg de nadruk op die maatschappelijke gevolgen, op de sociale gevolgen van de crisis. En ik zeg, ja, daar moet wel een tandje bij, omdat dit ons jarenlang problemen gaat veroorzaken. In de zorg, in het onderwijs, in de economie en op de arbeidsmarkt. Dus naarmate de crisis langer duurt, gaan die economische en maatschappelijke gevolgen zwaarder wegen in de advisering.
Ja.
Maar het ligt allemaal op tafel. Het is niet
tafel,
zo dat er alleen een OMT is.
Nee, maar er wordt wel elke keer gezegd, bij ook nieuwe besluiten, het OMT heeft dit advies gegeven en daarom gaan we dit doen.
Ja.
Dus dan zou je toch kunnen denken, moet jij daar en het planbureau niet vast in dat OMT zitten? Dan krijg je toch een ander gesprek en een ander advies, denk ik dan.
Nou, ik denk, je kunt de adviesstructuur kiezen die je wilt. Ik vind het verstandig als het kabinet aan de samenleving, aan de media zou vertellen waar ze de verschillende adviezen vandaan haalt en hoe ze daar afwegingen over maakt. En dat ze inderdaad ook verwijst naar de planbureauadvies. Dat zou ik verstandig vinden. Dat kan misschien best wel vaker. Kijk, ik ben geen medicus. En ik hoef niet per se in een OMT te zitten om mijn advies te geven. Het is uiteindelijk wel de politiek in dit land dat de hele ingewikkelde beslissingen moet nemen over wel of geen lockdown. Over wel of niet de horeca dicht. Dat doe ik niet. Dat doet het OMT niet. Dat doet de politiek. Dus het is belangrijk dat ons advies op tafel ligt.
Ja.
En dat probeer
en dat
ik zo goed mogelijk
te doen.
Dat gevoel
heb je wel, dat het goed op tafel ligt in ieder geval.
Ja, ik leg het er neer. Ja, en ik ga het gesprek aan.
Ja.
En ik geef wel meteen toe dat, kijk, effecten die wat verder weg liggen, hè? Dus die toenemende eenzaamheid, die sociale gevolgen, die gaan we ook de komende jaren merken. Ja, de verleiding is groot om daar nog een klein beetje van weg te kijken, omdat ja, we hebben eerst ook een pandemie te bestrijden. En waar ik natuurlijk wel heel erg op druk, is er nu voor te zorgen dat je erger ook voorkomt. En dat kan, en ik denk dat dat de komende tijd ook meer zal moeten.
Ja. En dat meer, waar moet dat meer in zitten?
Nou, dat kan dus van alles zijn. Ik denk dat we in het onderwijs heel creatief moeten gaan nadenken. Zeker als de pandemie af en toe terugkomt. Hè, over bijvoorbeeld zorgen voor alternatieve onderwijslocaties. Zodat klassen bijvoorbeeld in sporthallen of in andere gebouwen toch een 1 of 2 dagen per week tenminste, maar liefst meer, toch nog fysiek onderwijs zouden kunnen krijgen op afstand. Ik noem maar wat. Ik weet dat heel veel gemeenten daar echt met onderwijsinstellingen druk mee bezig zijn om daarnaar te zoeken. Dat zou je ook grootschalig kunnen aanpakken. Heel veel wethouders maken zich hier veel zorgen om. En ouders trouwens ook. Want als kinderen weer helemaal thuis komen te zitten, heeft dat niet alleen effect voor de achterstanden die de kinderen oplopen, maar ook effect op de mogelijkheden voor ouders om nog te kunnen gaan werken. Nou, dit is nou zo'n voorbeeld waar je nu al voor de komende periode, als corona langer onder ons is, goede afspraken over kunt maken.
Iets anders is hoe het met onze cultuursector gaat en wat voor invloed dat allemaal heeft op mensen. En dat is misschien wel leuk om de kettingvraag daar even bij te halen. Want onze gasten stellen elkaar die vragen. Afgelopen week presenteerde mijn collega Art Royakkers de Big Five van de Tweede Golf. En had David Jonge, hij is de bestuursvoorzitter van het Zuiderland Ziekenhuis, te gast afgelopen vrijdag. En die had deze vraag voor je.
Ik zou wel willen vragen of, zeg maar, het nu toch wel grotendeels stilleggen van de vermaakindustrie. Het is cultuur, restaurants, kroegen, popconcerten. Of dat nou daadwerkelijk leidt tot een minder geluksgevoel in de Nederlandse bevolking?
Dat is een hele goede vraag. En die vraag die neem ik ook zeker mee naar het kabinet. Omdat ik denk dat op de langere termijn is dat zeker zo. Als wij op langere termijn sport, theater, cultuur, muziek, als we dat allemaal veel minder kunnen beoefenen en daar naartoe kunnen gaan, dan heeft dat zeker invloed op het levensgeluk, op het plezier, op de sociale contacten. Want het is niet alleen het luisteren naar de muziek, het is ook het met mensen samen kunnen doen. Dus ook de sociale kant daaraan is ongelooflijk belangrijk. Als wij naar geluk kijken, daar doen we ook onderzoek naar, ook internationaal, dan zie je vaak dat Nederland in de top 5, 6 van de gelukkigste landen ter wereld staat. Wij zien dat voor Nederland vorig jaar nog gemiddeld mensen hun leven een 7,8, 7,9 geven. Dat is hoog internationaal.
Zeker.
Maar we zagen dat er al problemen waren. Want als je kijkt naar dat gelukscijfer nu, dan zie je dat de verschillen in de bevolking al veel groter waren dan 10 jaar geleden. Dus je moet het zo zien dat 10 jaar geleden zaten al veel meer mensen zo rond die 7,8, 7,9. En we zagen in de laatste jaren dat veel meer mensen hun gelukscijfer rond de 6 gaven, maar ook veel meer rond de 8 of zelfs een 9. Hey, en dat zegt iets. En dat betekent dat als het ware de verschillen of de scheidslijn of de kloof in de samenleving van mensen die, nou ja, onder andere door wat ze allemaal kunnen ondernemen, dat ze een goede positie in de samenleving hebben, sport kunnen beoefenen, muziek kunnen luisteren, naar evenementen kunnen gaan, en anderen die dat veel minder kunnen, dat ook invloed heeft op je geluksgevoel. Nou, nu komt corona daarbovenop. Ja, nu zitten we er allemaal mee, dus je mag echt wel veronderstellen dat in de komende tijd het ook een effect zal hebben op dat gelukscijfer. Maar ik denk dat we de scheidslijn die er al was en de verschillen die er in de bevolking al bestonden, dat we die ook in de gaten moeten houden. Dus dat er al kinderen waren die veel minder naar de sport konden of die al niet op muziekles konden, terwijl anderen dat wel konden. En dat beïnvloedt je ontwikkeling en ook je kansen in het leven.
En dat duurt natuurlijk allemaal wat langer voordat dat echt zichtbaar wordt, want iedereen redt zich nu nog een beetje met allerlei regelingen. Het spannende wordt natuurlijk over 2 jaar. Wat gaat er dan gebeuren? Ja. En dan zie ik een aantal ingrediënten ook bij elkaar komen. Dan wil ik toch ook even de crisis van 2008 erbij halen. Want we hebben volgens mij meer schulden dan we in 2008 hadden. En dan denk ik, we leven dus enorm op schulden, hypotheken, al dat soort zaken. En dan komt daar dus een enorme klap over 2 jaar bovenop. Ja. Wat voor effect gaat dat hebben?
Ja, dat kan een groot effect hebben. Er zijn inderdaad een aantal dingen anders dan in 2008. Bijvoorbeeld ook, schulden, maar wat ook een veel groter aantal werknemers dat in een onzeker of flexibel contract op de arbeidsmarkt zit. En dat heeft natuurlijk ook een enorme impact, want de grote hoeveelheid ZZP'ers, flexwerkers, tijdelijke medewerkers, dat aan de kant is komen te staan al, is groot. Mm-hmm. Maar door de steunmaatregelen zijn er nog heel veel mensen wel aan het werk. Maar bij een tweede lockdown en mogelijk minder steun in de toekomst zal dat deel ook het risico lopen zijn baan te verliezen. Nou, dat heeft een langere doorwerking. Want als het lastiger wordt om nieuw werk te vinden, bijvoorbeeld mensen op hogere leeftijd of mensen met een arbeidsbeperking die heel veel moeite hebben om aan het werk te komen, ja, dan gaat dat uiteindelijk ook jouw kwaliteit van leven en jouw kansen op de toekomst natuurlijk beïnvloeden. Dus die groep is groter dan in 2008, in schulden. Aan de ene kant stonden we er heel goed voor. Dat is de andere kant van het verhaal.
Wat is het verschil met 2008
natuurlijk? Toen we in maart de coronacrisis ingingen, was de werkloosheid lager dan ooit, zo'n 3,2-3,3%. Dat was echt heel laag. Maar ik zei al, heel veel mensen met tijdelijk werk. Dat is natuurlijk ook een manier om de crisis in te gaan waarin je ook een goede uitgangspositie hebt. Alleen daar staat dus tegenover dat er een aantal kwetsbaarheden zijn op onze arbeidsmarkt en in onze economie, die als we er nu niet op inspelen, ook voor langere tijd negatieve gevolgen kunnen hebben.
En dus zien we een accident waiting to happen als het gaat om de gevolgen van de coronacrisis op de langere termijn. Maar wat kunnen we dus nu al doen om dat ongeluk te voorkomen? Je hebt al een paar dingen genoemd. Kim Putters, directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau. Straks wil ik meer horen als het gaat om oplossingen en ook wie dat dan moet regelen. Waar ligt de bal? Tot zo.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Fijn dat je weer luistert. Deze week praat ik met 5 kopstukken die de lange termijn gevolgen van corona overzien. Later deze week praat ik met economen Sylvester Eivinge en Barbara Baarsma, met burgemeester Marcouch en met Lutze van Kempen. Zij is voorzitter van het jongerenplatform van de SER. Mijn gast vandaag is Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. En Kim, je hebt al een aantal problemen heel duidelijk geschetst als het gaat over de eenzaamheid van ouderen, de mantelzorg die wegvalt. Arbeidsmarkt hebben we al een beetje aangestipt, maar wat is het grote probleem dat je daar op ons af ziet komen?
Nou ja, we zien dat de kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, dan heb je het toch over mensen die vaak in tijdelijk werk zitten of zaten en hun werk al kwijt zijn, flexwerkers. Dat zijn vaak mensen met een mbo-opleiding, mensen met een migratieachtergrond, met arbeidsbeperkingen. En die werken heel vaak in sectoren die zeker bij de eerste lockdown meteen eigenlijk plat gingen, zoals de horeca, de uitzendbranche, de evenementenbranche. Nou, dat risico is er opnieuw, want de horeca is weer dicht. En deze mensen zijn dus erg kwetsbaar op de arbeidsmarkt. En dat is dus echt wel schrijnend, omdat die aan de kant staan.
En dat moeten we dus echt heel goed gaan zien. En als je dan eigenlijk al die problemen die jij hebt geschetst, dan moet ik ook weer denken aan een gesprek dat ik een paar weken geleden had met mijn gast minister van Staat Herman Tjenk Willink. Die vroeg zich af, kan de overheid dat allemaal wel aan? En eigenlijk wordt die vraag heel weinig gesteld.
Ja, dat is een hele terechte vraag die Herman Tjenk Willink stelt, omdat de overheid zeker op dit moment in de crisis nogal wat naar zich toe trekt. De overheid reguleert eigenlijk allerlei onderdelen van onze samenleving, waar bedrijven over gaan, waar instellingen over gaan, om dat virus eronder te krijgen. Kijk, neem die kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Dat is natuurlijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven, van instellingen in de zorg en in het onderwijs en van de overheid. Wij hebben, om een voorbeeld te geven, vorig jaar, het is bijna een jaar geleden, hebben wij onze evaluatie van de participatiewet uitgebracht als SCP. Dus we hebben gekeken, werkt dat nou? Mensen met beperkingen meer aan het werk krijgen? En dat was best een negatieve evaluatie, want er bleken heel veel dingen niet goed te lopen. Mensen kwamen niet meer aan het werk, maar minder aan het werk. Werkgevers bleken het erg ingewikkeld te vinden om voldoende beschut werkplekken te creëren. De ondersteuning en begeleiding die daarvoor nodig is, ook op de werk vloer, die was er vaak niet. De financiële middelen schoten tekort. En gemeenten waren ook niet altijd bekend met de manieren waarop je dat goed zou moeten organiseren. Maar dit is nu een groep die ook nog eens extra aan de kant staat. Mensen met een beperking zitten vaak in deeltijdwerk. Nou, hier is echt naar de toekomst toe een gezamenlijke inspanning nodig. Dit kan niet alleen Den Haag regelen. Dat kan natuurlijk wel voor een deel, hè, met financiële middelen, zorgen dat gemeenten voldoende armslag hebben. Maar hier zal ook het bedrijfsleven er een tandje bij moeten doen om ervoor te zorgen dat deze groep mensen, het is geen kleine groep, dat deze groep niet door de bodem van het bestaan zakt in de komende tijd.
Dus daar ligt echt een taak voor het bedrijfsleven.
Dat is een voorbeeld, ja.
Een voorbeeld. De overheid zou ook meer moeten doen door geld naar gemeenten te sluizen. En daarin, wat voor oplossingen zouden die gemeenten dan moeten gaan bieden voor de problemen die we nu hebben? Of op de langere termijn gaan kijken?
Nou, op dit moment kunnen gemeenten sowieso al heel veel aan doen. Ze dat ook heel creatief om na te denken met bedrijven, met winkeliers, met scholen, hoe zo goed en zo kwaad als het kan de zaak open kan blijven. Maar voor de langere termijn, voor zo'n groep als mensen met arbeidsbeperkingen, zullen gemeenten echt goed in overleg moeten zijn met hun bedrijven, met hun instellingen in hun gemeente en in hun regio, moeten zorgen dat er voldoende plekken komen. Dat kunnen gemeenten ook vaak niet alleen, dus daar is weer samenwerking in de regio voor nodig. Maar je kunt daar natuurlijk, nou, bijvoorbeeld om- en bijscholing, ook van mensen met beperkingen. Hè, de een kan wat meer bijleren dan de ander, maar daar is veel mogelijk. Maar dat geldt ook voor mensen met een mbo-opleiding of met een migratieachtergrond. Je kunt wel degelijk stageprogramma's, om- en bijscholingsprogramma's in het leven roepen om deze mensen naar de volgende baan te helpen. Als het gaat om steun aan het bedrijfsleven, er zijn bedrijven die hun verdienmodel misschien moeten gaan veranderen naar de toekomst toe. Gewoonweg omdat het ook duurzamer moet, omdat er een nieuwe technologie komt, waardoor je bedrijf anders moet gaan werken. Nou, daar kan je ook bedrijven mee helpen om die kant op te gaan, zodat ze dadelijk uit die crisis op een goede manier de markt op kunnen en ook weer nieuwe bedrijvigheid kunnen realiseren voor mensen.
Dus eigenlijk moet je nu al de hervormingen die je wil, hè, van wat voor Nederland willen we nou over een aantal jaar, moet je nu eigenlijk al je gang gaan zetten.
Eigenlijk de voorbeelden die ik nu geef, die zitten eigenlijk in het hart van de zogenaamde commissie Borslap-plannen. Dus dat is natuurlijk die commissie die heeft gekeken naar de hervormingen van onze arbeidsmarkt. Hoe kun je mensen ook wat meer werkzekerheid bieden dan alleen maar wanneer ze in een tijdelijk contract zitten, dat ze aan de kant staan, zoals nu het geval is. Nou, die plannen, daar zou je versneld mee aan de slag moeten. Daar is het kabinet ook mee bezig, maar de crisis die dwingt ons wel om die hervorming van de arbeidsmarkt versneld op te pakken. Ander element is die hervorming van onze economie. Er is natuurlijk al heel wat aan plannenmakerij geweest om onze economie duurzamer te maken, om te investeren in topsectoren, om de kennisintensieve industrie te versterken. Ja, dat is nu ook extra nodig om ervoor te zorgen dat we juist investeren in die sectoren die kansrijk zijn na de crisis.
Dus nou, zou je ook moeten zeggen dat je die steunpakketten die er nu vanuit de overheid steeds zijn, dat die veel meer gekoppeld gaan worden aan die hervormingen.
Ja.
Doe je mee, dan kan je geld krijgen. Doe je niet mee, dan...
Ja, je ziet natuurlijk dat de eerste ronde steun logischerwijze erg op gericht waren om zo veel mogelijk banen te behouden in ons land en zoveel mogelijk de economie door te kunnen laten draaien. Maar naarmate dit langer duurt, moeten we ook die korte termijn maatregelen koppelen aan de lange termijn visie voor ons land. Wat voor soort land en wat voor soort economie willen en kunnen we zijn na deze crisis? En dan komt inderdaad aan de orde dat je ook aan steun een aantal voorwaarden koppelt die te maken kunnen hebben met het om- en bijscholen van werknemers, die met duurzaamheid te maken kunnen hebben. En we hebben als planbureaus ook al in mei, dus voor de zomer, hebben wij hier een gezamenlijk advies op uitgebracht aan het kabinet om dit eigenlijk versneld te doen. En dingen die je toch al wilde, want de dingen die ik nu zeg, daar wilde de politiek toch al heel veel aan gaan doen om daar nu niet mee te wachten tot na de crisis, maar eigenlijk te zeggen, daar zit een deel van de oplossing.
Maar het grote gevaar is natuurlijk nu dat het kabinet heel erg bezig is met crisismanagement. Dat benoemde jij net al eventjes. Dus heel verleidelijk om naar het hier en nu en daar te gaan schakelen. Dus juist niet naar die lange termijn te kijken. Niet visie, geen perspectief te bieden. En dan zie ik tegelijkertijd een premier van ons land die daar nu 10 jaar zit, die zegt, ik heb geen visie.
Nou ja, dat heeft hij. Nou, of hij dat zo. Volgens mij dat hij het misschien minder belangrijk vond. Ik heb hem dat overigens volgens mij al wat jaartjes niet meer horen zeggen. Dus ik weet niet precies in welk jaar van de 10 hij dat gezegd heeft. Hij krijgt het wel steeds terug. En als hij dat nog zou vinden, ja, dan zou ik het met hem oneens zijn. Want ik denk dat juist in een crisis hebben we toekomstperspectief nodig. We hebben een beeld nodig van waar we heen bewegen. En dat gaat over het type economie dat we willen zijn. Mm-hmm. Maar ook bijvoorbeeld over hoe we met kwetsbare groepen in onze samenleving omgaan. We noemden net mensen met beperkingen. We hebben ouderen besproken. De manier waarop we met hen omgaan, ook in crisistijd, zegt natuurlijk ook iets over hoe we met welvaart en welbevinden in ons land omgaan. En heel veel mensen maken zich zorgen om die kwetsbare ouderen. Dus we zullen ook een toekomstperspectief voor de zorg moeten schetsen, bijvoorbeeld.
Okay. En je zegt, hij heeft niet meer gezegd, ik heb geen visie. Maar als je gewoon heel eerlijk kijkt wat er nu in de samenleving gebeurt, aan welke knoppen er wordt gedraaid, hoe er wordt gecommuniceerd, dat er wel door de koning wordt gezegd dat we op moeten passen voor het eenzaamheidsvirus, maar dat hij wel op vakantie gaat. Hè? Dan, nou ja, daar heeft hij ook wel de nodige kritiek voor gekregen. Daar is de premier ook bij betrokken. Vind je nou daadwerkelijk dat het perspectief en dat samen door de huidige leiding van ons land goed uitgedragen wordt?
Nou, ik vind dat er veel meer toekomstperspectief in het verhaal over onze samenleving moet komen. Dus we kunnen niet alleen maar nu bezig zijn met het bestrijden van besmettingen en het virus. We moeten ook met de toekomst bezig zijn. Dus ja, daar mag van mij zeker een tandje bij. En dan kom je er niet alleen met het beroep op het samen te doen. Kijk, wij zagen dat toen de crisis uitbrak, er een groot gevoel van saamhorigheid in onze samenleving naar boven kwam. En dat mensen ook voor elkaar wilden zorgen en met elkaar de schouders eronder wilden zetten. Maar toen hebben wij als SCP al gezegd, reken je niet rijk, want als dit lang gaat duren, wordt het voor mensen steeds ingewikkelder om ook allemaal voor anderen te blijven zorgen. Dat zie je nu ook gebeuren. De saamhorigheid brokkelt ook een beetje af. En dat is het moment dat de politiek dus ook richting moet geven aan wat dat samen dan precies is in de toekomst.
Ja. En dat ontbreekt?
Nou, het ontbreekt is een heel groot woord. Ik vind dat het wel een tandje steviger mag. Ja,
het is dus de weinig wat er nu op dit moment gebeurt.
Omdat we, als we in crisis zitten, we hebben het net gehad over mensen die ook in stressvolle posities kunnen zitten, die psychisch in de problemen raken, die eenzamer worden. Die hebben ook een beeld nodig van naar wat voor samenleving we eigenlijk toe willen met z'n allen. Dat we er nog niet zijn, dat mag duidelijk zijn. We zitten allemaal thuis aan de keukentafel. Maar dat we ergens naartoe bewegen wat meer is dan alleen maar een virusvrije samenleving, ja, dat wordt nu heel belangrijk de komende maanden. Ja.
En zit dat dan met name in de dingen die we anders moeten gaan organiseren, of zit dat ook hoe we communiceren met de samenleving? Want daar is natuurlijk ook wel de nodige kritiek op, dat bepaalde groepen niet eens meer worden bereikt, die niet naar de persconferenties kijken of bepaalde begrippen ook niet begrijpen. Jij kent die samenleving heel erg goed.
Ja, ik denk dat het heel erg belangrijk is om beide te doen. Dus we moeten ook onze toekomst een beetje in de hand nemen en dus die plannen die we al wilden naar voren halen. Dus dat, daar hadden we het eigenlijk net over. Dus je moet het ook in je beleid laten zien. Maar natuurlijk moet je mensen zien te bereiken. En dan is het belangrijk om te realiseren dat niet iedereen zich in alle situaties altijd aan alle regels bijvoorbeeld kan houden. Hè. Dus die 1,5 meter voor mensen in de zorg, voor mensen met een beperking, mensen met dementie. Er zijn heel veel mensen die überhaupt die 1,5 meter niet begrijpen of niet kunnen handhaven. Dat zijn dus niet allemaal mensen die boos zijn of die complot denken of die niet willen. En ik zou het voor de communicatie van de overheid heel belangrijk vinden om onderscheid te blijven maken tussen mensen die het samen wel degelijk willen doen, de schouders eronder willen zetten, maar het soms even niet kunnen, en mensen die moedwillig zeggen, ik doe het niet. Dat zou wel steviger kunnen in de communicatie.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van het coronaslagveld. Deze week kijken we op de lange termijn wat voor problemen er op ons afkomen en wat we nu moeten doen. Mijn gast vandaag is Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Je hebt al de aandachtspunten gegeven voor de overheid, voor het kabinet, als het gaat om communicatie, dat perspectief meer helderder hebben, nu al hervormingen inzetten. En daar noemde je ook het bedrijfsleven. Is het misschien mooi om daar ook iets over mee te nemen in de kettingvraag richting de gast van morgen? Dat is Sylvester Eifinger, die ik morgen te gast heb. Hij is hoogleraar financiële economie. Wat zou je vraag zijn aan hem?
Nou, wat ik het mooie vind aan Nederland is dat wij een lange traditie hebben waarin het bedrijfsleven en de overheid gezamenlijk ook maatschappelijke vraagstukken aanpakken. En daar is Nederland, het Nederlandse poldermodel, natuurlijk ook bekend om. Nou willen we onze economie graag hervormen naar een breed welvaartsbegrip, zoals we dat noemen. Dus niet alleen maar aan materiële groei denken, maar ook aan het welbevinden van mensen en aan duurzaamheid. En ik zou Sylvester wel willen vragen hoe hij denkt dat het breed welvaartsdenken over onze economie en onze samenleving, hoe dat zou kunnen bijdragen aan het bestrijden van kansenongelijkheid in de samenleving, die nu op de arbeidsmarkt, in de zorg en in het onderwijs door de coronacrisis ook steeds groter lijkt te worden. Dus mijn vraag is, hoe zou hij denken dat breed welvaartsdenken kan bijdragen om de kansenongelijkheid in onze samenleving aan te pakken?
Oké, mooi. Ga ik morgen meenemen. In ieder geval is duidelijk hoe jij dat ziet, dat we echt ons zorgen moeten maken over die kansenongelijkheid die er al was en die dus door corona alleen nog maar groter zal worden. Stel nou, we doen niks en we blijven in dat crisismanagement hangen en niet dat grote perspectief. Wat staat er op ons spel voor ons allemaal als samenleving?
Ja, heel veel. Want het gaat op dit moment wel over onze manier van samenleven. Dus het gaat niet alleen over ons werk en over ons inkomen. En je zou ook zoiets als je kans in de samenleving, of juist je kansenongelijkheid in de samenleving, zou je heel gemakkelijk kunnen zeggen, nou, dat gaat over geld en over werk. Maar wat we nu in coronatijd merken, is het gaat ook over je sociale contacten. Of je kunt sporten, of je überhaupt de gelegenheid hebt om misschien naar buiten te gaan en ergens in de natuur te genieten of niet. Dus op dit moment merken we in ons sociale leven, in ons werk, maar ook in de natuur en wie er wel of niet toegang heeft tot, als het ware, een goede leefomgeving, merken we dat de verschillen in onze samenleving groot kunnen zijn en toe kunnen nemen. Dus wat er op het spel staat, is hoe we op al die terreinen de samenleving leefbaar houden voor iedereen. En dat is dus wel veel meer dan alleen de economie.
Ja, en als we dan dat proberen concreter te maken, ik moet dan toch weer even aan de gele hesjes denken, in Frankrijk, ik moet ook even denken dat we voor corona al allerlei protesten natuurlijk zagen. Van de boeren, van de leraren, van de agenten. We kennen allemaal het rijtje. Als we hier nu niks mee doen, dan, ik ben er toch wel heel bang voor dat dingen enorm gaan schuiven. Dat je enorm veel onrust krijgt tussen burgers onderling, waar je de meest vreselijke scenario's aan kan gaan hangen.
Ja, want daarom noemde ik ook even die kansongelijkheid. Kijk, er kunnen heel veel oorzaken zijn van dat mensen boos zijn of ongenoegen hebben of tegenover elkaar komen te staan. Maar één van de oorzaken is ook wel dat die verschillen tussen groepen in kansen op werk, toegang tot de politiek en invloed hebben in het sociale leven, dat toeneemt. Dus ik denk dat Dat is een van de oorzaken van het ongenoegen. Maar wat wij zagen is dat de eerste fase van de crisis eigenlijk, dat hadden we het net over, meer saamhorigheid bracht. Dus het vertrouwen in de politiek en in de aanpak van die crisis en het bestrijden van de negatieve effecten, dat steeg. Dus vlak voor de zomer was het tot ongekende hoogte gestegen, meer dan 74%. Ik heb tegen het kabinet overigens toen gezegd van, reken je niet rijk, want dit zijn Noord-Koreaanse percentages. Zo'n hoge steun krijg je nooit meer in Nederland. Want dat is eigenlijk helemaal niet, het past niet zo bij ons land. We hebben heel veel verschillende opvattingen, meningen die ook geventileerd worden. Je zag dan ook na de zomer dat het vertrouwen al verder gedaald was richting de 60%. En op dit moment, we wachten ook weer op nieuwe cijfers, zie je toch wel dat er een omslag lijkt te zijn. En dat er heel veel mensen soms twijfelen aan het beleid van de overheid, zien dat ze meer in de problemen terechtkomen. En dat is wel een moment waarop die polarisatie, om het zo maar te noemen, dat die toe kan nemen en de wrijving groter kan worden. Ik denk dat het dan vooral belangrijk is dat de politiek probeert daarmee in gesprek te blijven. Maar laten we eerlijk zijn, daar zitten natuurlijk ook groepen tussen waar heel moeilijk mee in gesprek te komen is. En bedreigen van politici en Kamerleden, dat past niet in een land als Nederland. Dus er zijn ook dingen die echt niet kunnen. Mm-hmm. Maar verder zijn er ook gewoon mensen die heel reëel boos zijn. Ik zit ook deze tijd regelmatig boos aan mijn keukentafel te werken, omdat het me gewoon ook, weet je, soms even te veel wordt om alleen maar binnen thuis te zitten. Dus ik denk dat het goed is dat de politiek ook probeert te doorgronden waar die boosheid vandaan komt. En dat het niet allemaal op hetzelfde neerkomt.
Nee, en als je kijkt naar al die groepen die we nu op straat zien staan, hè, en allemaal op straat, maar je ziet af en toe protesten ook in Den Haag natuurlijk, op het Malieveld, die nu nog plaatsvinden. Die worden vaak als complotdenkers weggezet. Daar moeten we voor oppassen, zeg jij?
Ja, want kijk, er komt zoveel samen. Ja. Mensen kunnen boos zijn omdat ze hun werk kwijtraken, of omdat ze niet bij hun ouders in het verpleeghuis op bezoek kunnen. Maar er zijn ook mensen die inderdaad denken dat het allemaal een opgezet complot is. Dat kun je niet allemaal op één hoop gooien. Dus af en toe komt dat wellicht in een demonstratie of op straat samen. Maar het is echt niet allemaal hetzelfde. En ik denk dus dat we moeten blijven ontrafelen waar mensen zich zorgen om maken en of daar iets aan te doen valt, in plaats van het als een soort niet te stoppen fenomeen te zien, dat mensen steeds bozer worden. Mm-hmm. Want dat is het niet. In Nederland is er een hele grote middengroep die ook af en toe denkt van, dit is eigenlijk niet de goede koers van het kabinet, maar ook alweer goede dingen ziet. Dus er zijn ook heel veel genuanceerde Nederlanders die gewoon ook proberen om uit die crisis te komen.
Ja, en die middengroepen, dat heb je eerder gezegd, daar moeten we veel beter naar luisteren.
Ik denk dat je die dus ook, kijk, op het moment dat je in de media vooral de uiterste in beeld hebt van mensen die inderdaad aan het demonstreren gaan, of mensen die juist denken van, dat kabinet, er staan niet zo heel veel mensen continu te klappen, dat gebeurt niet zo. Maar de grootste groep, die zit toch vaak in het midden en die hoor je het minst. En het zou mij een lief ding waard zijn als we die mensen ook wat vaker aan het woord zouden horen. Want dat geeft denk ik een realistischer beeld van wat er bij heel veel mensen thuis leeft.
Ja, en misschien ook goed om te realiseren dat we al sluimerend problemen natuurlijk hadden. Daar heb je ook eerder een boek over geschreven. Dat was allemaal nog voor corona. En dat gaat ook over de hele technologische verandering waar we in zitten. En echt een verandering van tijdperk waar heel veel mensen niet goed meer mee komen.
En het is in de geschiedenis vaker gebeurd, dat een pandemie uiteindelijk het duwtje gaf om echt een nieuw tijdperk in te gaan. En het is moeilijk om dat nu te zeggen of dat we daar nu middenin zitten. Maar het lijkt er toch wel op. Onze economie en arbeidsmarktrelaties veranderen. Onder andere door die technologie, digitalisering. We gaan heel anders werken. We communiceren anders dan dat we dat 10 jaar geleden deden. De pandemie die dwingt ons nu ook nog eens om ons anders tot elkaar te verhouden. Dit is een fundamentele verandering in de manier waarop we met elkaar omgaan. En nou hopen we maar dat dat virus bestreden kan worden, zodat we een aantal dingen wel weer gewoon kunnen gaan doen. Maar die technologie en die digitalisering, die zetten door. En die gaan onze economie verder veranderen, maar ook ons sociaal leven verder veranderen.
En je hebt het ooit vergeleken met de overgang van de boerensamenleving naar de industriële samenleving.
Ja, dat was ook zo'n moment dat we de grote industrieën kregen in Nederland en het werkende leven totaal veranderde. En zo'n ander moment was toen we zagen dat die industriële revolutie ook voor heel veel armoede zorgde. Er slechte arbeidsomstandigheden in fabrieken waren. Mensen ziek werden en geen gezondheidszorg kregen. En toen heeft de overheid die sociale kwesties opgepakt en is de gezondheidszorg georganiseerd en zijn er arbeidsvoorwaarden gekomen. En toen gingen we weer een ander tijdperk in waarin de overheid veel van de dienstverlening op dat gebied ging doen. En ik denk dat we nu voor het moment staan dat we weer opnieuw gaan kijken. En dat is wel heel belangrijk, want de overheid, Herman Tjenk Willink zei het al, die trekt nu heel veel dingen naar zich toe in deze crisis, maar kan dat natuurlijk helemaal niet op lange termijn allemaal zelf regelen. En sterker nog, Ik denk dat wij dat als Nederlanders ook niet allemaal niet willen. We willen ook heel graag zelf dingen in de hand houden. We willen zelf bedrijven.
Ja, dat is onze cultuur dan ook weer. Ja. Van bemoeien niet met al onze zaken.
Ja, dus dat tijdperk wat er aankomt na de crisis, ja, daarin moeten wij weer opnieuw gaan bepalen. Wat willen we nou dat de overheid precies doet? Waar kan het bedrijfsleven verantwoordelijkheid voor nemen? En waar zijn we ook zelf verantwoordelijk voor? Dus ik denk wel dat er aankomt. Ja.
En dan zie ik de verkiezingen waar we natuurlijk al gewoon in zitten. De aanloop daar naartoe. De polarisatie die eraf was. Jouw waarschuwing dat het veel erger kan worden als we niet op de goede knoppen drukken. Ben je een beetje hoopvol op hoe de politiek dat doet? Want het is elkaar natuurlijk wel een beetje vliegen afvangen.
Laat ik eerst zeggen dat ik in Den Haag bijna alleen maar politici en bestuurders tegenkomt die zich echt grote zorgen maken en die alles op alles willen zetten om ons uit die crisis te halen. Alleen ze verschillen nog wel eens van mening over hoe dat zou moeten. En waar ik zorgen over heb, is dat in de komende half jaar politici op kleine onderwerpen tegenover elkaar komen te staan, terwijl we eigenlijk als samenleving verwachten dat er gezamenlijk de schouders ondergezet worden. Want de rek raakt er op een gegeven moment uit. Hè, en dan moeten de grote vragen waar wij het dit uur over gehad hebben, daar zou de politiek toch wel overeenstemming over moeten vinden. En ja, daar zijn verkiezingen natuurlijk bij uitstek wel het moment voor. Maar ik ben ook realistisch en niet naïef. En dan proberen politici natuurlijk ook het betere idee te hebben en daar kiezers op te trekken.
En dat is eigenlijk juist wat we niet nodig hebben op dit moment.
Ik denk dat de partijen die laten zien dat ze er gezamenlijk de schouders onder willen zetten, wel eens heel veel draagvlak bij de Nederlandse bevolking zouden kunnen krijgen.
Ik denk dat dat een goede gedachte is om in onze hoofden mee te nemen. En hopelijk heeft de politiek ook een beetje meegeluisterd op dat punt. Ik wil je heel erg bedanken, directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau, Kim Putters. En zoals gezegd, morgen praat ik verder met hoogleraar financiële markten, financiële economie moet ik zeggen, Sylvester Eivinger. Dus ik hoop dat jullie dan ook zeker weer luisteren. Want dan ga ik helemaal met hem naar de economie en ook in Europees perspectief kijken wat er allemaal op de lange termijn op ons afkomt. Maar natuurlijk, BNR is de hele dag live. Zometeen Jurgen Rijman met het programma Ask Me Anything. En intussen wens ik iedereen een hele mooie dag.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.